Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik wil jullie weer van harte welkom heten bij deze volgende aflevering. En deze aflevering is het tweede deel in de serie over beleid. Eind november publiceerden we een aflevering over technisch beleid en in dit vervolg daarop gaan we aandacht besteden aan arbitragebeleid op de vereniging. Want niet alleen het opstellen van technisch beleid is een belangrijke, maar ook zeker uitdagende klus voor veel verenigingen. Hetzelfde geldt eigenlijk natuurlijk voor arbitragebeleid. En dingen die vandaag aan bod komen zijn vragen als: hoe maak je een gedegen arbitragebeleidsplan? Waar moet je allemaal aan denken? Waar kan je tegenaan lopen? En vooral ook: wat zijn de goede tips en tricks om het beste resultaat te bereiken? En daarover ga ik vandaag in gesprek met twee mannen die heel veel bezig zijn met arbitragebeleid, hier veel vanaf weten. Zowel op hun verenigingen eigenlijk als op KNHB-niveau. Naast mij zitten Jasper Kosterink en Jan-Willem Vlug. Jasper, ik begin met jou. Jij bent bondscheidsrechter en daarnaast op het gebied van arbitrage ook voor de KNHB actief als onze voorzitter verenigingsarbitrage. Mag je zo nog wat meer toelichten als je zou willen. En aan mijn andere kant zit Jan-Willem Vlug. Jan-Willem, jij bent ook bondscheidsrechter en voor de KNHB beoordelaar en wedstrijdofficial. En je bent bij Athena actief als voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Dus nou, allebei veel ervaring op het gebied van arbitragevlak. En ik zou het leuk vinden als jullie jezelf wat uitgebreider zouden willen voorstellen aan onze luisteraars. Jan-Willem, nou,
zal ik
beginnen?
Ik ben Jan-Willem Vlug. Ik woon in Amsterdam. Ik heb zelf nooit gehockeyd. Dat is het hele leuke. Ik ben met hockey in aanraking gekomen in 2005 ongeveer. Toen mijn dochter ging hockeyen bij HIC. Bij HIC heb ik diverse dingen gedaan. Begeleider. Als ouder moet je fluiten. Toen op een gegeven moment ben ik voorzitter geweest van de technische commissie senioren daar. Ik ben nog wedstrijdsecretaris geweest daar. Ik heb nog in de sponscommissie gezeten. Dus genoeg gedaan. Toen heb ik ook mijn CS Plus gedaan bij HIC. Toen door het toedoen van Lieke Panman bondscheidsrechters opleiding gedaan. En toen ging mijn dochter verhuizen van club dan naar Athena. Toen ben ik meegegaan en daar zit ik nog steeds. En dat is al een heel tijdje. En bij Athena ben ik in 2021 een klein beetje voor de bus gegooid door Susanne Kieft. Onze arbitragecommissie was in 2021 echt bijna niets meer. En toen heb ik getracht een nieuwe commissie samen te stellen. En tot op de dag van vandaag werkt dat perfect. En zit ik er nog steeds.
Ja, heel goed. Nou, de manier waarop je dat voor elkaar gekregen hebt, die mag je straks met ons delen. Ik denk dat we daar allemaal erg benieuwd naar zijn. Maar dank je wel in ieder geval. Jasper.
Ja, Jasper Kosterink. En wat doe ik eigenlijk allemaal? Voorzitter verenigingsarbitrage, dat word je ook niet zomaar. Dat houdt eigenlijk in dat je dat voor heel Nederland verantwoordelijk bent voor een zestal commissies eigenlijk. Maar goed, daarvoor ben ik competitieleider geweest in Oost-Nederland. Ik kom uit Oost-Nederland, Oldenzaal van Oichine, woon nou in Leusden. Dus dat is lekker centraler. En bondscheidsrechter eigenlijk al 17 jaar zag ik laatst. Ik zocht het even op voor het potje, maar 17 jaar, dat is al een hele tijd. En daar ook eigenlijk de bezieling en het inzicht voor het verbeteren van arbitragecultuur en beleid. En daar nu voor de Hockey de Bond dan voor bezig als vrijwilliger. En dat dan uitzetten.
Ja, jij doet inderdaad ook veel voor ons, dus dat is super fijn. Ja. We gaan er nog veel dieper op in. Eerst even kort over de opbouw van deze podcast. Zoals altijd gaan we weer in 2 keer 17,5 minuut, dus in 2 kwarten in gesprek over het onderwerp. En tussendoor hebben we even een korte rust en we sluiten af met shootouts en een cooling down. Volgens mij hebben we veel te bespreken, dus laten we gewoon snel beginnen. We gaan het hebben over een arbitragebeleidsplan. Dat klinkt misschien best ingewikkeld. Maar mijn eerste vraag is aan jullie: wat moet er eigenlijk allemaal geregeld worden op een club als je het hebt over arbitrage? Waar moet je beginnen?
Ja, goede vraag. Zoals ik zei, ik ben 2021 begonnen bij Athena. Ik heb toen diverse mensen benaderd of ze in de arbitragecommissie wilden plaatsnemen. We zitten inmiddels met 7 mensen in die arbitragecommissie. Het voordeel vind ik ook wel dat er 5 bondscheidsrechters in die commissie zitten. Dat scheelt echt heel veel. En met die mensen zijn we gewoon gaan zitten en hebben gewoon gezegd: oké, wat willen we? waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En wat zijn belangrijke speerpunten? Nou, iedere commissie, dat weet Jasper ook wel, je kan niet alles in één keer doen. Je moet het echt stapgewijs doen. En dat hebben wij, denk ik, met onze commissie heel goed gedaan. We hebben echt gewoon blokken gepakt van, nou, dit willen we in januari bereikt hebben, dit willen we in maart bereikt hebben, dit willen we einde van het seizoen bereiken. En dan het tweede, het volledige seizoen waar we nu mee bezig zijn, eigenlijk ons eerste volledige seizoen. Ja, daar moeten we dan op die voet verder. En ik denk zeker de bezetting. We hebben het goed verdeeld bij ons in de commissie. Riekes de Vries, die ook een bondscheidsrechter, die verzorgt bij ons echt de hele CS+ opleiding. Dan hebben we nog twee mooie jonkies in de commissie. Die onder de leiding ook een beetje van Riekes, dat zijn Sibrand en Marieke, die doen de scheidsrechtsbegeleiding van de jeugdscheidsrechters en de ouders, het regelen hun allemaal. Dan hebben we twee mensen die de planning doen, Yannick en Casper. En dan hebben we Maarten Weidekop nog, die doet bij ons echt puur de communicatie. Dus bij ons is het echt goed verdeeld, iedereen weet wat hij moet doen. En ook de begeleiding is bij ons nu echt op orde. We begeleiden alle nieuwe scheidsrechters die de kaart halen. Die gaan we begeleiden op zaterdag. We begeleiden ouders zelfs als het moet. En ze hebben ook de mogelijkheid om, zeg maar, met een van ons te fluiten. En dat is ook wel ideaal, denk ik. Zeker op Athena met 13 bondscheidsrechters die daar rondlopen.
Ja.
Is het een mooi iets om mee te fluiten natuurlijk.
Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, hè, je hebt het over de CS+ opleiding, de begeleiding van scheidsrechters, de planning en de communicatie. Ja. Jasper, zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat moet eigenlijk ook wel echt in zo'n plan, dat is belangrijk?
Nou, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, wat jij zegt, hè, Jan-Willem, dat is dat je een plan bedenkt van tevoren. Je moet echt een jaarplan hebben en daar vandaan ook een plan opstellen voor wat de toekomst brengt. Maar ook kijken welke mensen heb je. Want je kunt het niet alleen. Dat zie je toch wel veel bij verenigingen ontstaan. Het arbitragebeleid op een vereniging wordt eigenlijk ernstig onderschat. En de mensen die het uitvoeren, die doen het toch wel heel erg lang. Omdat ze dus de kennis en kunde hebben, vaak niet over kunnen dragen. Dus het blijft hangen bij één persoon. En het is een beetje oudbollig, het arbitrage geheel. Dus daarom is het van belang dat je mensen om je heen zoekt, inderdaad. Dus kijk naar wie je goed in opleiden is. Kijk al naar trainers, train de trainer. Hè?
Ja.
Win advies in naar beleidsplannen. Sascha, ik weet dat jij bij Leiden Hockey, naar Leiden heeft, LOC heeft een heel mooi beleidsplan op arbitrage. Die kun je natuurlijk ook van de KNB-site plukken, arbitrageplannen. Ja. Dat zou ik ook willen aanbevelen. En diepgang te zoeken met omliggende verenigingen. Hoe heb je de site geregeld? Ja. En hoe zit het met CS+? Kijk naar de bond. He, daar heb je een mooi team zitten wat ook antwoord kan geven. We hebben ambassadeurs in de districten. Dat is toch een heel belangrijk gegeven om aan informatie te komen van hoe je een beleidsplan opstart. Ik denk dat...
Ja, zeker wat Jasper zegt. Hè, de bond heeft natuurlijk ook veel informatie. Ga niet het wiel opnieuw uitvinden.
Zeker, ja.
Waarom zou je opnieuw een wiel uit gaan vinden als de informatie kant en klaar bij de bond legt? Ja, gebruik die informatie vooral. Maar zeker ook je eigen ideeën.
Ja.
En zeker, en wat Jasper ook zegt is, ik denk dat het bij heel veel verenigingen wordt onderschat. Als ik een bepaalde commissie zie bij bepaalde clubs, dan denk ik, poeh, dat is een hoop leden. En dan kijk je bij de arbitragecommissie, 1, 2. En dat ga je niet redden met de vereniging. Ik bedoel, Athena is een grote vereniging. Wij zitten er met 7 in en we hebben werk zat.
Ja, ja. Ja, Jasper, jij zegt heel nadrukkelijk, hè, zo'n plan is echt heel belangrijk. Maar waarom? Waarom is dat zo van groot belang?
Kijk, het is eigenlijk hetzelfde als met je leden die training krijgen. Heb je ook een plan? Elke vereniging heeft een technisch beleid. En daar rollen ze de plannen uit van de jongste jeugd tot aan de seniorenjeugd. Wat er allemaal moet gebeuren. En op arbitrage is dat dus niet, omdat het eigenlijk altijd inderdaad makkelijk onderschat. Het werd vroeger eigenlijk ook altijd gedaan door de wedstrijdsecretaris. Die deelde dan in en eigenlijk was het indelen en dan liep het wel. Grote en kleine verenigingen zie ik het nog steeds zo doen. Ik zie natuurlijk ook veel verenigingen die het al anders doen. Die inderdaad op het beleidsplan, maar er is ook meer interactie nou met de bond, denk ik. Dat was voorheen ook niet. Dus dat beleidsplan, dat kan gewoon toedragen dat je echt een plan voor de komende jaren hebt. Maar ook dat je daar mensen uit genereert. Dat de scheidsrechters uit voorkomen. Opleidingen. Eigenlijk je hele know-how moet daarin verwerkt worden. En dat is ook belangrijk om het weer over te dragen. Ja. Want dat is eigenlijk het grote punt. En nou is Jan Willem bij Athena is het zo dat daar al jarenlang een commissie zit. Hè? In ieder geval 3 jaar, 4 jaar zijn jullie nou aan het timmeren. Ja. Maar de meeste vrijwilligers blijven 3 jaar aan en dan gaan ze weg en dan gaat zo'n plan verloren. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat als je aan een plan schrijft, dat dat actueel blijft en dat dat overgedragen wordt aan een volgende persoon.
Ja.
En daar zou meer mee moeten.
Zeker ook voor de continuïteit. Om niet ieder Precies. jaar weer iets anders te doen. Of iedere 2 of 3 jaar weer een andere weg in te slaan. Ja. Is het zo belangrijk om het voor de lange termijn op te schrijven. Begrijp
ja,
ik.
Ja, klopt. Wat Jasper ook zegt. Wij hebben ook een jaarplan. We hebben gewoon een jaarkalender. En daar staan ook gewoon er staat alles in voor de club. Maar ook de arbitrage. Wat willen wij het hele jaar door. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld voor het eerst de Athena Scheidsrechtersdag gedaan. 25 maart dit jaar komt de tweede. Die gaan we hetzelfde invullen. Bijna hetzelfde invullen als vorig jaar. Vorig jaar was Koen Verbungende samen met Mark van Tuil. Beide heren komen zaterdag 25 maart weer naar ons toe de hele dag. Die gaan lekker meelopen op het veld met scheidsrechters. Die gaan begeleiden, die gaan praten, die gaan nabespreken. We willen ze nog een potje laten fluiten, wat ze nog niet weten. Dat soort dingen allemaal. En daarbij gaan wij zelf als commissie en met andere begeleiders ook op alle andere velden die dag alle scheidsrechters begeleiden. Maar ook bijvoorbeeld trainingen doen we voor onze scheidsrechters. Koen is een avond geweest met positionering. We hebben 21 februari geloof ik of zo uit mijn hoofd, of 21 maart. Hebben we de weerbaarheidstraining die we gaan doen op de club met onze clubscheidsrechters en CS+ scheidsrechters. Dus dat is ook heel leuk. Mooi. We blijven continu bezig om die scheidsrechters te behouden. Want dat is het moeilijke bij clubs. Ze moeten hun kaart halen in de jeugd. Bij ons gaan ze dan ook echt fluiten. Ze worden echt ingedeeld. Maar het is echt heel moeilijk om scheidsrechters te houden. Ze fluiten vaak 1 keer. En dan, ja, is klaar.
En daarom zijn we dus ook met dat CS+ begonnen.
Ja.
Om dan inderdaad een verlengstok van wat een vereniging kan betekenen voor de opleiding en begeleiding van scheidsrechters. Om CS+ te initiëren. Om dat vanuit vroeger vanuit het JUK eigenlijk naar voren gekomen. En daarin kijken we om collectief betere scheidsrechter van jezelf te maken. Het wordt vaak... laat ik zo zeggen. Vroeger is het ingezet als de verbeterde clubscheidsrechter. Hè, ja. De CS+ scheidsrechter. En we hebben daar eigenlijk zo'n 2 jaar, 3 jaar geleden zijn we het anders gaan herschrijven, het plan, het CS+. En hebben we gezegd de betere versie van jezelf, over het algemeen. Dus dat betekent voor iedereen die fluit om een betere ik op het veld te creëren. Niet alleen als een specialist op het veld als scheidsrechter. Zodoende hebben we eigenlijk in de afgelopen 2 jaar ook meer dan 1000 CS+'ers opgeleid bij allerlei verenigingen. En je ziet door dat de drempel weg te nemen, dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn om beter te kunnen fluiten. Dus ook de opleiding is gedigitaliseerd. Hè. Dat maakt het op de verenigingen ook makkelijker. Je moest eerst zelf examens plannen met een examinator. Dat is nu allemaal gedigitaliseerd. Dan gaat het met KNB College gaat dat dan. En dan kun je eigenlijk je mensen opleiden, samen klassikaal examen doen of apart. Alles mogelijk of thuis. Dus de drempel is eigenlijk een beetje weggenomen voor de theorie.
Ja.
Dat wordt soms als vervelend geacht. Want heel veel mensen die zeggen van je moet juist die theorie goed doen. En iedereen moet het heel goed kennen. En van daaruit word je een betere scheidsrechter. Nou, die mening is een beetje bijgesteld door te doen. Door meer begeleiding op het veld, rondom de scheidsrechter. Ook, je hebt mensen zitten voor de planning, maar je hebt ook mensen als vertrouwenspersoon, als echte opleider, begeleider van een scheidsrechter. En dan kun je stappen nemen om verder te komen. Ik denk dat dat een heel belangrijke...
Dat is een heel belangrijk iets. Als ik nou kijk bij ons bij Athena, volgens mij hebben wij nu zo'n 12, 13 CS+ scheidsrechters ook. Er zijn er nog een stuk of 4, 5 in de opleiding dit seizoen. Die traject volgen. Bij ons op de jeugd, op zaterdag, alle eerste lijnteams die niet door de bond worden gefloten, worden door CS+ gefloten. Maar ook brede teams die vullen weer met CS+. En op de zondag is het de teams die gewoon echt wat hoger spelen. We hebben dames 30 of 40 in de hoofdklasse. Dames 2, dames 3, dames 4, die worden allemaal wel door de CS+ gefloten. En dat gaat prima.
Ja. Ja, dus ik hoor jullie zeggen, het halen van een kaart is eigenlijk makkelijker. Dus je kan misschien wat makkelijker op alle wedstrijden een scheidsrechter zetten. Wat is volgens jullie dan de grootste uitdaging op een vereniging? Waar lopen de meeste verenigingen tegenaan?
Tegen het vinden van een scheidsrechter op een hockeywedstrijd.
Ja, dat is echt.
Ja,
niemand... Vooral bij de senioren.
Ja, vooral bij de senioren, maar ook wel jeugd met grotere verenigingen. Natuurlijk steeds meer jeugd zien we op de velden. Toch het fluiten is een moedje. Voor heel veel mensen.
Ja,
ik denk ook dat we het maar over 10% hebben die fluiten dan echt heel erg leuk vindt. Dat wordt CS+er, dat gaat wat doen binnen het vrijwilligersorgaan, binnen een vereniging. Wordt misschien wel bondscheidsrechter als je dat heel erg leuk vindt. Maar dat is een heel klein niche van eigenlijk de sport. En ik ben eigenlijk drukdoende bezig om met die hele commissie waar ik dan voor sta, zij voor alle verenigingen, dat fluiten wat behapbaarder wordt. Dat het ook wat inzichtelijker wordt, iets leuker. Want zonder die scheidsrechter hebben we echt nog geen wedstrijd.
Nee. En hoe zou je dat kunnen doen? Hoe maak je het behapbaarder?
Nou, dat doen we nou om dus te kijken, om verenigingen een beleidsplan, om ze daar bewust van te maken, maak een beleidsplan, maar ook bewust te laten maken van de raad en daad van commissies die er zijn, vrijwilligerscommissies. Dus de arbitragecommissie, die bestaat uit 6 commissies in elk district 1. En elk district heeft dan een hoofdcoördinator, een voorzitter zeg maar, van de regio. En die werkt met tussen de 5 en de 10 ambassadeurs. En die ambassadeurs die hebben eigenlijk know-how van het beleidsplan, know-how van opleidingen. Ze weten het aan te bevelen, ze weten te verbinden, verenigingen met elkaar te verbinden, waar jij zelf als vereniging vaak niet de stap naar de buurtvereniging, terwijl die vraag vaak hetzelfde is, dus we verenigen. En dat doen we eigenlijk allemaal weer met Team Fluit. En Team Fluit is eigenlijk het bondskantoor, de commissies, alle opleiders, dat allemaal tezamen. En daar organiseren we ook vaak bijeenkomsten voor. Dus bijvoorbeeld straks starten we weer in februari.
Ja.
Dan hebben we Tour de Hollande. En Tour de Hollande, dat is voor verenigingen, voor de arbitragecommissie en voor opleiders. Om dan naar een vereniging uit hun district te komen. Om daar een stuk over beleid te hebben. Dus dan gaan we eigenlijk gaan we daar even kort in op wie is je eigenlijk je ambassadeur. Want dat weten heel veel verenigingen niet. Wat doet die ambassadeur? En voor welke? En elke ambassadeur die heeft een x-aantal verenigingen onder zijn hoede. Dus dat kan in een groot district kunnen dat er maar 5 zijn. En in een wat kleiner district kunnen dat gewoon 10, 15 verenigingen onder 1 ambassadeur vallen. Die gaan met elkaar sparren en kijken wat nou de grootste behoefte is binnen zo'n district. Binnen jouw vereniging. En ideeën met elkaar uitwerken. En juist die ideeën met elkaar te bespreken. Wordt arbitrage, het klimaatarbitrage gaat daardoor groeien, laat ik zo zeggen.
Ja.
Dus dan proberen we een sneeuwbaleffect te krijgen om meer te laten zien wat er op arbitrage mogelijk is. En dan een voorbeeld als Athena met Jan Willem. Ja, dat is een voorbeeld van hoe een vereniging tot 3 jaar eigenlijk bijna geen arbitrage had.
Ja.
Tot een vereniging die dus ontzettend veel begeleiding heeft, maar opleidingsmogelijkheden heeft, veel aanknopingspunten met de KNB heeft door Koen onder andere die kant, Koen van Bungen, die naast bondscheidsrechter dus ook heel erg betrokken is bij het aanjagen van arbitrage in het algemeen. En ik denk dat hij dat heel erg goed doet.
Zeker.
Ja.
Dus hij staat nu op de Olympische Spelen, of de WK.
WK.
Olympische Spelen is geweest, maar WK staat hij natuurlijk nu in India. En hij is echt wel een voorbeeld voor ook de jonge speler of de huismoeder die mee kan. Iedereen kent Koen van Bungen inmiddels wel binnen dat hockey gebeuren. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is om zo iemand inderdaad het voortouw te laten nemen om het aan te jagen. En daarnaast staat er gewoon een heel team met mensen op arbitrageniveau die verenigingen kunnen beantwoorden met clubstukken, vraagstukken.
Die ambassadeursrol. Ik ben nu sinds eind vorig seizoen ambassadeur geworden ook. Van Noord-Holland uiteraard. Ik heb 9 clubs onder mij. Maar als ik dan kijk, ik ben ze nu niet allemaal af geweest. Omdat je gewoon, einde van het seizoen, dan gebeurt er al bijna niks meer. Ja. En dan krijg je het seizoen heel kort en dan ga je wat doen. Maar als ik dan bijvoorbeeld, Xenios valt bijvoorbeeld onder mij. En daar is gewoon bijna niets op arbitragecommissie. En dan denk ik, dat is best een hele grote club. Ik zie heel veel wisselingen in mijn appgroep. Van ik stop ermee en die komt. Maar ja, buiten Xenios heb ik VV, AVJ, dat zijn niet de kleinste. Dan denk ik, met zo weinig mensen, dat ga je niet redden.
Dus eigenlijk een enorme bevestiging van dat het onderwerp van deze podcast is gewoon heel actueel. Het is denk ik voor heel verenigingen toch nog lastig en om voldoende mensen te vinden. En hiermee tegelijkertijd denk ik ook meteen een oproep om maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn en zoek je ambassadeur
op. Ja, zeker. En wat Jasper zegt, het is moeilijk om scheidsrechters te krijgen, maar het is ook moeilijk om mensen in je commissie te krijgen. En zolang je de commissie niet hebt, gebeurt er op het andere vlak ook niets met scheidsrechters. Want nu is het inderdaad de wedstrijdsecretaris die indeelt. Die loopt tegen een probleem aan. En wat je dan vaak ziet bij clubs is, los het maar op met je team. Ja, maar dat houdt op een gegeven moment ook op. En bij ons worden ook ouders ingedeeld. Bij ons worden ook de senioren aan elkaar gekoppeld. En dan komt er een probleem. En dan hier wordt bij ons neergelegd. En dan gaan wij kijken of we het op kunnen lossen. En dan zijn het vaak de mensen van de commissie zelf die nog even die fluit pakken. Na hun bondswedstrijdje of voor hun bondswedstrijdje om te fluiten.
Terwijl het heel goed is om ouders te betrekken al bij de jongste jeugd. Om die ook te laten opleiden tot scheidsrechter. Dat zie je nu in de zaal een veel voorkomend probleem met jeugdwedstrijden. Ze worden opeens, je hebt competitie op het veld en nu doen we ook competitie in de zaal. Daar word je als ouder vaak mee geconfronteerd. Van oh jee, ik dacht dat we rust zouden hebben, winterstop en dan gaan ze zaalhokje.
Ja.
Er zijn vaak kleinere wedstrijden, veel bij elkaar, 2-3 op een dag. Dus dan moet je ook zorgen dat daar narrato scheidsrechters zijn. En als we daar al ouders meenemen in een vroeger traject om ook te leren scheidsrechter, dan zul je dat soort problemen kunnen oplossen.
Ja, en het verschil wat ik wel merk zaalveld is dat de ouders op het veld nog iets makkelijker te krijgen zijn dan in de zaal.
Precies.
Want op het veld fluit je met een medeouder van je club en in de zaal fluit je met iemand van de tegenstander. En dat is nog wel een dingetje dat ze vaak afhaken. Dat vinden ze dan eng, moeilijk.
Dat is wel naar voren gekomen omdat er zo weinig scheidsrechters zijn in de zaal.
Ja, ook.
Dus kijk, als dat
het is een apart spelletje.
Als dat weer verholpen kan worden door meer op te leiden en meer ouders die samen te krijgen, dan kunnen we weer naar het principe toe met 2 scheidsrechters.
Ja. We hebben nu net gehad over het vinden van voldoende scheidsrechters. En waarbij jij, Jasper, zegt, zorg dat je die ouders van jongs af aan meeneemt. Volgende stapje is dan denk ik, je hebt die scheidsrechters, dan wil je ze ook begeleiden. Jan-Willem, bij Athena zijn jullie daar volgens mij veel mee bezig.
Ja, heel veel.
Hoe doen jullie dat?
Nou, we hebben buiten ons, we proberen het een beetje te putten uit de bondscheidsrechters die dan af en toe een wedstrijdje gaan meekijken. Vaak is het 's morgens vroeg of einde van de middag. We gaan bij de scheidsrechters kijken. We zijn erbij als voor de wedstrijd. En daarna laten we ze lekker fluiten. En na de wedstrijd gaan we gewoon lekker nabespreken met die mensen. En dan gaan we gewoon dingen aangeven wat wel goed gaat en wat niet goed gaat. In het ergste geval komen we in de rust even op het veld. Om het een beetje aan te sturen. Maar dat proberen we zo min mogelijk. Je moet ze gewoon lekker laten fluiten. En we hebben nu ook een groep ouders gevonden die mee willen begeleiden. En dat is ook wel heel fijn. Die moet je enthousiast maken. Je moet het niet te moeilijk maken. Eerder hebben we ook zo'n avond voor ouders die gaan begeleiden, zeg maar. En dan ga ik ze daar vertellen van, joh, hoe ga je nou met zo'n scheidsrechter, hoe ga je die begeleiden?
Want dat zijn dus niet per se ouders met een arbitrageachtergrond, klopt dat?
Klopt. Ze hebben uiteraard wel een kaart, anders mogen ze niet fluiten.
Precies.
Maar het zijn gewoon ouders die al wat langer fluiten en die het leuk vinden om te doen. En dat is wel heel belangrijk. Dat zijn enthousiaste mensen. En als je die hebt, als ze ja zeggen, moet je ze gelijk pakken. Want dan moet je ze aan de haak slaan, binnenhalen en er gebruik van maken. En ik bedoel, een club draait op vrijwilligers. Wij hebben ook hulp nodig in onze commissie. En met die hulp kunnen we dat perfect doen. De jonge jongens, de A, B junioren, meisjes, jongens, Die worden hoofdzakelijk begeleid door ons eigen clubje, zeg maar. En dan hebben we nog een paar bondscheidsrechters rondlopen die niet in de commissie zitten, maar wel willen begeleiden. Dus dat is perfect.
Ja.
En wij willen dat echt zo blijven doen ook, omdat wij het belangrijk vinden dat ze begeleid worden. Je wil naar goede scheidsrechters toe, je wil naar neutrale scheidsrechters toe. Het moet niet zo zijn van, we moeten naar AT, naar thuissluiters, weet je wel, dat wil je niet.
Maar merk je nou ook gewoon dat op het moment dat jullie nou zo als commissie bezig zijn, dat het fluiten en de bereidwilligheid ook toeneemt bij de leden?
Zeker.
Of is het ook gewoon van, nu is het een moedje en we komen niet om een commissie?
Nee, zeker niet. We hebben echt vorig jaar bijvoorbeeld op die eerste Athena scheidsrechtersdag die we hadden. En Riekes is daar echt een heel mooi voorbeeld bij ons in de commissie. Die gaat echt die jongens af die langs de kant staan, weet je wel, over het fluiten. En dan gaat hij ze echt proberen te lokken van, joh, kom fluiten. En dan lukt het hem wel.
Dus het werkt ook zijn vruchten af?
Ja, het werkt zeker zijn vruchten af. Ja. Maar het begeleiden is gewoon echt heel belangrijk. En wij merken ook het enthousiasme die komt op een gegeven moment in het fluiten.
Dus
je hebt het wel bij de oudere groep, die moeten wel voor openstaan. Hè? Want we kunnen ook kritiek leveren. En daar moet je wel voor openstaan. En dat, tot dit moment gaat dat perfect bij ons.
Ja,
wij
mooi,
zijn er heel erg blij mee.
Ja. We gaan even door naar een korte rust, want de tijd vliegt. Dank jullie wel voor dit zover. Het is tijd voor een korte rust en we gaan over naar onze rubriek jouw hockeyverhaal. Of misschien is dat in dit geval wel jouw fluitverhaal. Ik ben benieuwd wat jullie leukste ervaring is die jullie met ons zouden willen delen. Wie mag ik het woord geven?
Nou, zal ik beginnen?
Ja, Willem.
Nou, dan ga ik toch even naar mijn eerste periode terug, naar Hik. Ik ben daar binnengekomen en op een gegeven moment ben ik een team gaan trainen, een dames team. Dames 4. We zijn ook dames 5 geweest, dames 3, dames 6, maar merendeel dames 4. Ja, dat is zo'n leuke ervaring geweest met dat team, zo lang bij elkaar. Alles meegedaan wat je maar kan verzinnen met een team. We zijn kampioen geworden, we hebben heel veel teamuitjes naar het buitenland gedaan. Wat je eigenlijk niet echt in die breedte ziet, wat we daarmee gedaan hebben. Ik denk dat het team is nog redelijk goed bij elkaar. Natuurlijk zijn er wel een paar moeder geworden en dergelijke en hockey niet meer. Maar ja, dat was wel een van de leukste teams die ik ooit gehad heb.
Leuk.
Om te trainen en te coachen. En ik heb een eigen bedrijf gehad een aantal jaren. En ik zie nog mijn bedrijfsnaam nog steeds op de shirtje staan van de meiden. Dus dat is wel heel leuk.
Leuk om te horen.
Ja.
Dankjewel. Jasper, jouw hockeyverhaal.
Ja, mijn hockeyverhaal is, waarom word je nou scheidsrechter en waarom ga je het zo leuk vinden als ik dan toch een beetje in het kader van een potje blijf? Ik was speler en ik was keeper uiteraard. Want alle bondscheidsrechters zijn zo'n beetje keeper, geloof ik.
Hoor je veel, ja.
Hoor je veel, hè? Ja. En het was ook in de zaal, dus een beetje in deze tijd. En ik geloof dat ik jaren 21 was of iets dergelijks. En ik speelde met heren 1 in de zaal. En ik kon me best wel opladen tijdens zo'n wedstrijd. En ik zat ook vol passie, maar ik vond ook wel wat. En ik ben natuurlijk een vrij lang keeper. En ik vond dat je ook wel kon glijden in de zaal. Dus dat. Maar dat eigenlijk waar ik naartoe wil, is dat ik nog nooit zo onder de indruk ben geweest van een scheidsrechter, een bondscheidsrechter toen de tijd, als toen in die zaalwedstrijd. En dat betekent voor mijn hele team betekent dat niks, maar voor mij betekent dat wel wat. Want ik kreeg nooit een kaart. Ik werd nooit aangesproken. En ik was altijd een beetje, de lange, maar dan wat slungerige keeper.
En toen kwam ik in die zaal. Jongen uit de klas.
Ja, en toen kwam ik dus een keer in die zaal. En we moesten winnen, want we moesten dus naar die naar de districtskampioenschappen. Die zijn afgelopen zaterdag geloof ik nu ook geweest weer. En daar moesten we heen. We moesten winnen. Dus ik denk, en ik kwam echt één speler kwam op me af. Ik weet dat dat was tegen Hattem was dat. En die kwamen op me afgerend. En ik denk, en met z'n tweeën. En ik denk, die kan ik alle twee oppakken. Dus ging alle twee onderuit. En ik kreeg rood. Van die bondscheider. Ik was zo boos op die vrouw. Ik was zo ontzettend boos. En ik heb hem voor alles nog wat uitgemaakt. Dus ik moest ook verwijderen. Ik moest ook uit de zaal. Want je mag niet in de kantine. De kantine zat dicht van die zaal. Dus ik moest eruit. Eerste wedstrijd. Oké. Dus ik moest nog even wachten voordat ik weer mee kon. Maar uiteindelijk heb ik met die scheidsrechter een heel gesprek gehad. En die scheidsrechter die zei. Als jij ooit stopt met hockeyen. Dan moet je ook een bondscheidsrechter worden. En als ik daar nu op terugkijk, ja, dan ben ik ook nog als voorzitter van Nederland, van al die commissies en zo, ja, wat het al niet gedaan heeft. Ja.
Die rode kaart is...
Die rode kaart
is goed gedaan.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus misschien moet je gewoon een rode kaart... Nee, dat is niet waar.
Nee, laten we dat even achterwege.
Maar leuk wel om te horen dat je toch zo geïnspireerd kan worden door een gebeurtenis in je eigen...
Ja, indruk heeft gemaakt. Ja. Ja.
Leuk, dankjewel. Ja. We gaan verder naar het tweede kwart, want er is nog veel te bespreken volgens mij. We hebben het gehad over het vinden van voldoende scheidsrechters, over het begeleiden van scheidsrechters. Wat denk ik ook best lastig kan zijn, is als er vervelende dingen gebeuren op het veld. Met een scheidsrechter bijvoorbeeld. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat zouden jullie daarvoor aanraden?
Nou, in het algemeen heb je natuurlijk een vertrouwenspersoon, vaak al bij de vereniging. Ja. Vaak is de begeleiding door de praktijkbegeleider of een opleider of een commissie, zoals Jan-Willem dat net aangeeft. En met vervelende dingen bedoel je dat ze uitgejouwd worden? Of,
bijvoorbeeld,
Of dat soort dingen, ja. Kijk, ik vind het altijd belangrijk als er een jeugdscheidsrechter staat, dus iemand onder de 18, dat diegene begeleid wordt. In het mooiste geval. Dat kan niet altijd, dat weet ik ook wel. Maar het mooiste is dat daar begeleiding staat. Want dan kun je ze opvangen. Als er wat aan de hand is op de velden, vaak is er ook wel een scheidsrechterstafel. Ja. Of zijn er gastvrouwen, gastheren op zo'n vereniging. En eigenlijk vind ik het als ook een taak voor hun om te kijken wat gebeurt er op de velden. Wat gebeurt er met mijn jeugd die daar staat te fluiten. Maar als er dan iets vervelend is gebeurd, ja, ik vind het heel belangrijk dat je als ouder of als, maar dat kan ook als toeschouwer, hè? Alles wat niet normaal is en wat jij niet normaal vindt en wat je ziet dat een scheidsrechter wordt aangedaan, ik vind dat je dan moet ingrijpen. Gewoon common sense.
Ja.
Maar daarnaast zijn er natuurlijk commissies die er klaarstaan. Je hebt die gastouder, je hebt de coach. Vaak is de coach ook de aanleider, de agressor. Maken we ook wel eens mee. Je kunt het altijd benoemen op het wedstrijdformulier, de DBF. Daar kan de scheidsrechter ook zijn commentaar invullen. En dat wordt eigenlijk altijd gelezen door de competitieleider.
Ik denk dat er wel meer gedaan moet worden, af en toe.
Nou, er worden heel veel dingen op de DBF geschreven. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat een scheidsrechter zijn nare ervaring deelt. En dat inderdaad niet alleen bij de vereniging neerlegt. Want de vereniging kan dan weer doorschakelen naar zijn ambassadeur in het district. Hè. Die kan dat weer doorspelen naar de KNB. En naar het bondskantoor bijvoorbeeld, waar Sofie Hoefnagel zit. Hè. Sofie die brengt dat weer naar competitie toe of naar mij. En dan gaan we schakelen indien dat inderdaad ingrijpend of wat dan ook is. Maar komt het tot handgemeen? Heel simpel. Gewoon civiel, gewoon naar de politie gaan, aangifte doen.
Ja.
Dat is eigenlijk
maar
het
stel, hè, de wat kleinere dingen kan ik me ook voorstellen. Het is ook fijn als het misschien op het veld al gewoon wat goed gepraat of opgelost kan worden. Zodat een scheidsrechter de volgende keer wel denkt, van, ik ga er weer staan.
Eén keer gehad, toen was ik bij Hik aan het fluiten. En ik floot met een collega C-plusser. En er waren duidelijke afspraken gemaakt over de wedstrijd, wat we doen. En op een gegeven moment wilde ik een goal geven. En ik zie mijn collega nog staan. En ik denk, oh, wacht even, we overleggen. Hij heeft iets gezien wat ik niet gezien heb, dus we keurden die goal af. En toen stond er eentje achter mij van, waar is je hond, waar is je stok en dat soort dingen allemaal. En die ging maar door en die ging maar door. Ik weet dat diegene bij de tegenstander hoorde, bij de staf. Waarop ik het spel heb doodgelegd, ik ben naar de aanvoerder gegaan. Ik zeg, ik wil dat die meneer achter mij weggaat. Hij hoort bij jullie. Nee, ik ken hem niet. Hij hoort bij jullie. Hij was bij de warming op het veld, hij was in de rust op het veld. Hij hoort bij jullie. En toen is de aanvoerder naar hem toe gegaan en die heeft hem vriendelijk verzocht om te gaan. Ik zeg, als hij niet gaat, dan houdt het hier op. En die ging toen.
Wat je nu zegt is, en dan ben je al CS-plusser en ben je natuurlijk al wat ouder. Hè? Hoor de man met de stok, dan denk ik al aan een oude persoon. Wat ik heel erg belangrijk vind, en dan ga ik toch weer naar de jeugd waar het begint. Ja? Hè? Want wat jij nu vraagt, zoals je dat is ook het allerbelangrijkste. Ze doen de opleiding, ze halen hun theorie, ze worden begeleid door commissies als Jan-Willem en vele anderen. Uiteindelijk moeten ze gaan fluiten, dan hebben ze een tijdje begeleiding gehad. Dan voelen ze zich eigenlijk nog wel safe, ze zitten in een soort van cocon.
Dan moeten ze uit die zone komen, uit hun eigen comfortzone. Ja. En dan moeten ze het zelf doen en dan gaan ze twijfelen, weet je wel. Als je begeleidt, dan het lijkt wel of ze dan bepaalde beslissingen wel durven te nemen in het veld. Maar als je er dan even niet bent als begeleider en dan komt de speler op ze af van joh, maar En dan gaat de twijfel overslaan.
Het is natuurlijk dat. En kijk, en hier vind ik de belangrijkste basis waarom fluiten niet leuk wordt gevonden. Hè? Want dat heb je als jong, dat heb je als oud. Ik denk dat je echt wel je mannetje moet staan in het veld. Hè? De maatschappij verandert. Je ziet het veel bij voetbal. Ik vind het een beetje cliché, want je ziet het ook op de hockeyvelden.
Ja.
Je leest het helaas ook steeds vaker. Maar we moeten. Als iedereen maar gaat leren fluiten en als iedereen maar zijn taak als scheidsrechter neemt, dan hoop ik dat we dat nog een beetje kunnen veranderen. Dat we met z'n allen kunnen zeggen, hé, maar dat is helemaal niet leuk als je daar staat als scheidsrechter en je krijgt van alles nog wat over je heen. Wat Jan-Willem net zegt is, als CS Plusser of als bondscheidsrechter krijg je natuurlijk ook. Er staan heel veel mensen langs het veld die hebben een mening over jou. Ja. Ik
die
denk
huis
dat
is wat dikker, hè, als je bondscheidsrechter
bent. Ja, daar krijg je opleidingen. Hè? Daar heb je gewoon de opleidingen voor van hoe moet ik me houden. En daar word je ook gedoseerd, je wordt goed begeleid. En bij verenigingen is dat vaak wat minder, omdat die commissies dus niet op orde zijn. Niet alles is als Athena of andere verenigingen geregeld. Dus daar komt het dus met begeleiding. En dat vind ik zo belangrijk. Dus ik vind het belangrijk dat verenigingen beseffen dat het niet alleen maar aanwijzen is, maar dat ze echt iemand daar hebben voor de jeugd. Maar ouderen, gewoon een aanspreekpunt op de vereniging. Ik ben die dag daar, of wij zijn er die dag, om scheidsrechters op te vangen op het moment dat er iets naast gebeurt. En naart, dat kunnen hele kleine dingetjes zijn.
Ja.
Dat kan iets over een twist zijn of een ziekte die jij hebt of een bekende van jou hebt waar je eigenlijk al mee in je hoofd zit.
Ja.
En dat hoeft dan maar net een druppeltje te zijn waardoor jouw emmertje overloopt. Waardoor jij andere beslissingen neemt dan anders. Of waardoor jij een kaart geeft die je anders niet geeft. Of waardoor jij van het veld loopt omdat je het niet meer ziet zitten. En dat vind ik eigenlijk belangrijk, dat dat begeleid wordt. En dat kan alleen maar door er voor elkaar te zijn. Maar ook als coaches op het veld. Door af en toe maar eens op je duim te bijten of op je muts. Om te denken van wetende qua niveau ook wat er voor je staat opgesteld. Iedereen moet beginnen met autorijden, toch?
Ja.
Je rijdt niet allemaal als Max Verstappen. Je moet eerst die meters gaan maken. En wie weet zul je nooit als Max Verstappen topniveau halen. Dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, wat je nog wel eens vaak ziet, hè, bij scheidsrechters is vooral ouders en jeugdscheidsrechters. Daar praat ik niet eens over teams die elkaar fluiten. Want daar zie je het nog veel erger. Is dat hele erg passieve fluiten. Het blijven staan. Handen in hun zak. Straalt niet uit. En dat proberen wij bij Athena, bij de jeugdscheidsrechters en die ouders die we begeleiden, van joh, actief meedoen, sta er gewoon, loop met je collega, overleg als het nodig is, maar echt met het spelletje bezig zijn. Niet dat passieve gedoe, want dat passieve gedoe, dat is de uitlokking ook weer voor spelers.
Dat is de keerzijde van
de uitlokking voor de spelers, voor de toeschouwers en voor de coaches. En dan is het van, oh ja, maar heb het toch niet gezien. Hij twijfelt. Ja, en als je wat actiever bent, het begint al bij je houding gewoon. Nou, wees toch maar wat autoritair. Ga er maar staan. Probeer zeker over te komen. En ook al zit je ernaast. Ik bedoel, ik zit er ook wel eens naast. Ik geef een strafcorner en dan komen ze. Nee, ik blijf gewoon. Het is een strafcorner, klaar.
Ja.
En dan houdt het op.
En dan zijn jullie, dan bent u bij Athena wel zo ver al dat jullie de mensen hebben om dit over te brengen, hè, aan nieuwe jonge scheidsrechters. Dus dat is denk ik een luxe probleem. Ik kan me ook voorstellen dat veel verenigingen dat nog niet hebben, niet zo ver zijn. Maar het is wel een mooie, denk ik, om mee te geven aan verenigingen.
Nou, wat je inderdaad kan zien, dus als een vereniging wil starten met zo'n beleidsplan of je wil begeleiding daarin, dan kun je eigenlijk ook gewoon naar de bond bellen. En dan vraag je naar Sofie Hoefnagel. Als je naar Sofie vraagt wat de mogelijkheden zijn op beleidsplan, of wat er te doen is voor jou als vereniging om meer diepgang op arbitragebeleid te krijgen, dan vraag je haar naar de mogelijkheden. Dan kom je vanzelf bij de ambassadeur terecht. Eigenlijk kom je dan in de molen terecht waar jij als vereniging terecht wil raken. Dat je vragen beantwoord krijgt. En dat je ook nog eens begeleid wordt, want je hoeft het inderdaad niet alleen te doen.
Ja.
Nee, dat is het belangrijkste.
Ja. En dan hebben we naast clubscheidsrechters en CS Plus, is natuurlijk ook nog mogelijk om het bondscheidsrechterstraject in te gaan. Nou, jullie zitten hier allebei voor me als bondscheidsrechter.
Ja.
Hoe werkt dat? Geef je als vereniging je mensen op?
Nee.
Vertel.
Nee, wij hebben er nu wel een beetje proberen een rem op te zetten. Dat gaat bij ons erg hard. Wij verliezen natuurlijk al onze goede CS Plus'ers aan de bond. Dus af en toe zeggen we wel even van wacht nog even een jaartje of zo. Maar nee, ze moeten het zelf willen. We hebben er nu weer een paar die nu bio zijn bij ons.
Lissabon scheidsrechter in opleidingen.
In opleiding, ja. Ja. En ja, ze moeten het zelf willen. Ze moeten het zelf willen, ze moeten het leuk vinden. Ja, er zijn consequenties. Je kan iets minder op je club fluiten. Je gaat door je hele district heen. Ook wel weer leuk. Maar je moet het echt zelf doen. Wij gaan ze niet opgeven als bondscheidsrechter. Dat doen we niet.
Nee. En jij noemt denk ik meteen al wel een dilemma wat verenigingen denk ik hebben. Aan de ene kant gun je waarschijnlijk je jonge scheidsrechter de kans om beter te worden. En om en met betere scheidsrechters te fluiten. Aan de andere kant denk je ook van ja, maar we willen ook voldoende CS Plus scheidsrechters behouden. Ja, Jasper, jij kan daar misschien boven hangen. Hoe zie jij dat?
Nou, dat vind ik inderdaad. Dat werd vroeger heel erg gezien. Ik zeg het met name vroeger, want ik probeer die lans echt te doorbreken. Ja. Het is zo dat er heel erg over landje pik altijd wordt gepraat. Dus er bestaat echt een scheiding tussen bondsarbitrage en verenigingsarbitrage. Nou, ik zit zelf natuurlijk in de commissie arbitrage, waar dus ook bondsarbitrage vertegenwoordigd wordt. En daar proberen we eigenlijk met elkaar meer verenigbaar te zijn. Want we hebben elkaar gewoon nodig. Kijk, zonder clubscheidsrechter word je geen bondscheidsrechter.
Nee.
En ik denk niet dat iedereen maar bondscheidsrechter hoeft te worden. En ik denk dat er wel veel aanjagers bij verenigingen zijn die hun kroost graag als die topper zien en die lekker door kan groeien bij de bond. Al heb ik zelf, want ik ben natuurlijk zelf bondscheidsrechter, nu even in rust, ik ben geopereerd, dus ik moest even een jaar ertussenuit. Maar je komt binnen en je begint niet direct op dat topniveau natuurlijk. Je begint gewoon in de basis. Dus je begint bij een wat lager niveau. Al moet ik nou na de jaren zeggen dat ik dat nog steeds wel de leukere niveaus vind. Want hoe hoger je komt, en ik heb dan ook hoofdklasse dames dan bijvoorbeeld gefloten. Hoe beter het geregeld is. Hè?
Ja.
Hoe sneller die bal gaat, hoe technischer die heren en dames op het veld zijn. Hoe beter de begeleiding is. Hoe minder jij eigenlijk hoeft te doen. Je moet alleen heel erg veel rennen. Dus topconditie.
Ja.
En natuurlijk als we kennis hebben. Maar even gechargeerd. Als je dus kijkt naar wat jij op de lagere niveaus nodig hebt. Daar zie je dus dat je... Ja, daar moet je niet als Koen van Bungen bijvoorbeeld staan. Of noem maar even van het hek. Dat je zegt van ja, ik ga zo staan fluiten. Dan bereik je, dan sla je je...
Sla de plank mis.
De plank mis, inderdaad. En het is gewoon heel erg belangrijk om scheidsrechters op elk niveau, op elke klasse te hebben. En ik wil dat kunnen bereiken met CS+. Want het zou juist heel erg mooi zijn dat die CS Plus'ers meer door de regio heen gaan, waar dus inderdaad standaardteams zijn of teams uit jeugd die niet worden aangewezen door bondsarbitrage, maar wel dolgraag gefloten willen worden door dat niche mensen wat fluiten zo ontzettend leuk vindt.
Ja.
Ja.
En dat stukje zou ik graag willen begeleiden. En dan denk ik dat ik vanzelf verenigingen achter me geschaard krijg en dat we samen gaan kijken van oké, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we dat indelen? Dus daar ga ik ook mee bezig. Dus het wordt ook echt een plan. Hè? Dat ga ik ook vragen straks in de landen. Ik ga gewoon vragen of mensen, verenigingen dus. Hè? Als het door de verenigingen niet gedragen wordt, ja, dan stop maar. Maar ik denk als ik aan kan jagen om zoiets neer te kunnen zetten, dat we een betere arbitrage krijgen bij verenigingen. Dat er zelfs misschien wel bondscheidsrechters zijn. Ik ga dan naar die CS Plus, want dan fluit ik rondom huis of rondom de kerk.
Ja.
In plaats dat ik overal heen wil. Kijk, als bondscheidsrechter moet je veel reizen. Dat is een van de dingen die je ook leuk moet vinden. Hè? Je fluit of in het district. Maar een district zoals Oost-Nederland bijvoorbeeld kan best wel heel erg uitgebreid zijn.
Ja.
Dan moet je opeens van Enschede naar Tiel. Nou, dat is
best een eind.
Dat is best een eind. Ja. Dat is niet eventjes op je fiets het Amsterdamse bos door. Ja, ik denk dus ook niet dat iedereen dat zomaar wil. Maar ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die willen fluiten. Misschien wel wat vaker willen fluiten, wat uitdagender willen fluiten. En ook buiten hun vereniging naar een naburige vereniging. En zo wil ik dat landje pik, zoals jij dat noemde. En zoals velen met jou, dat wil ik doorbreken, die lans daardoor.
Nou, ik moet wel zeggen, die bondscheidsrechters die bij ons lopen, die proberen, die stellen zich beschikbaar voor de bond. Maar die proberen daaromheen altijd nog wel een wedstrijd op Athene te fluiten. En daar zijn wij heel blij mee natuurlijk.
Ja.
Is het niet op zondag, is het wel op zaterdag? Zitten we een keer met jongens A2 einde van de dag om 5:30? Van joh, we hebben echt 2 goede scheidsrechters nodig, want dit is een leuk potje om te fluiten.
Precies, ja.
Zijn ze toch nog wel bereid om... twee clubs die elkaar niet helemaal leggen bijvoorbeeld, dan zijn het leuke potten om te fluiten. En ik ben blij dat ze dat nog steeds doen. Wat ik ook gewoon een heel goed initiatief van de KNB vind, is dat we dat nu doen in de zaal met die CS-plussers.
Ja.
Ja, het is misschien goed om even uit te leggen. Hè? Dus ja. Volgens mij is dat een pilot in de zaal waarbij CS-plussers nu eigenlijk als neutraal mogen meefluiten met bondscheidsrechters.
Ja, we zijn het een aantal jaar geleden zijn we dat begonnen. Toen vanuit Oost-Nederland. Toen was ik nog in het district verantwoordelijk voor arbitrage in Oost-Nederland. En toen hebben we gedacht om met bondsarbitrage om meer te kunnen aanwijzen. Dus neutraal. Dus ik noem het liever ook neutrale aanwijzing in plaats van bonds of CS+. Omdat we daar gaan kijken van de betere scheidsrechters, maar ook verenigingen te kunnen ontlasten bij hun topwedstrijden. Dus het is juist een NN verhaal. En dat hebben we dit jaar nog beter geoptimaliseerd. In Noord-Holland werd dat natuurlijk ook al heel erg gedaan. Zuid-Holland werd dat ook al heel erg aangejaagd. En werden CS+ met een bondscheidsrechter of met goede begeleiding op aangewezen bondscheidsrechter of bondswedstrijden gezet.
Ja.
En daardoor ging die curve van leren in zaal, maar ook de samenwerking, kwam het allemaal te goede.
Ja.
En de verenigingen werden ondersteund in de moeilijke wedstrijden, want daar had je geen omkijkingen naar.
Ja. Nee, je ziet het nu vooral in Noord-Holland. Er zijn echt heel veel CS+'ers dit seizoen actief in de zaal. Waardoor de bond heeft besloten op een gegeven moment om de reserve topklasse zelfs aan te fluiten bij de heren.
Ja.
En dat is wel... Voor die jongens was het heel erg wennen.
En er komt nog een taartje aan ook. Want net zoals op het veld. Want we doen met CS+ eigenlijk best wel veel. Wij doen eigenlijk sinds nu 2 jaar en 3 jaar. Ook voor de corona. Doen wij dus de NK jong senioren aanwijzen. Dat werd eerst al gefloten door bondscheidsrechters. En nu wordt het gefloten door CS+'ers.
Ja.
Dus CS+'ers die worden aangedragen vanuit hun verenigingen. En dat kan overal zijn. Er komt een keer een ambassadeur bij je kijken. Hè, wat jouw niveau is en hoe goed je wel niet bent. En of je speciale dingen kan. Dan kun je zo'n eindtoernooi fluiten. Een NK. Dus dat betekent veel publiek. Zalen vol nu ook. Voor het eerst gaan we de zaal in. Dus even uit mijn hoofd. Dat is straks in februari.
Ja.
12 februari even uit mijn hoofd. De Valkenhuizen Arnhem. Dan wordt die klasse wordt aangewezen door CS+. En daar hebben we dan begeleiding vanuit de bond bij. Begeleiding door praktijkopleiders en ambassadeurs uit het land om die CS+'ers daar ook een toppen van hun kunnen laten fluiten. Nou, dat is toch fantastisch?
Ja, dat is eigenlijk win-win.
Dat is win-win. Ja, en dan heb je ook die toernooien. Dus dan hoef je dan niet pertinent een bondscheidsrechter voor te zijn, maar je kunt het ook als clubscheidsrechter plus
krijgen. Ja,
mooi. Ja, ik heb hier nou de wedstrijdjes gezien, maar die waren echt hele goede bij.
Ja, wat goed. Ja. Hey, ik wil eigenlijk alles hiervan horen, maar de tijd tikt verder. Ik zou jullie eigenlijk allebei nog willen vragen om een halve minuut of zo, nog even te zeggen wat je zou willen meegeven aan verenigingen die nu zitten van we willen met een arbitragebeleidsplan beginnen. Ja, wat vinden jullie nou, wat is belangrijk? Wat geven jullie mee?
Ja, ik vind zo en zo dat je gewoon start inderdaad een goede commissie met minimaal 4-5 leden erin. Verdeel het goed, ga niet alles zelf doen. Ga het wiel niet opnieuw uitvinden wat je niet hoeft uit te vinden. Maak plannen, wat wil je wel en wat wil je niet binnen je arbitrage. Dat vind ik heel belangrijk. En ga die plannen uitwerken en ga dat stap voor stap voor stap doen. Ga niet al je plannen in één keer uitwerken, maar zet er echt een in een kalender. De eerste 3 maanden doen we dit. De volgende periode gaan we dat doen. Zo bouw je hem op. En zo moet je hem ook opbouwen. Je moet niet een arbitragecommissie beginnen. En we zeggen van oké, dit zijn al onze speerpunten. We beginnen in augustus en in november moet alles gedaan worden. Gaat niet lukken.
Nee.
Dus echt bouw het op. En begeleiden, dat is gewoon heel erg belangrijk vind ik. En dat merk ik nu heel erg bij Athene, hoe belangrijk dat is.
Ja,
je kunt natuurlijk alle stukken over een beleidsplan kun je sowieso vinden op de website.
Ja, gaan we ook delen in de show notes.
Super.
Ja.
En daarnaast hebben we natuurlijk, en dat vind ik zo belangrijk om te zeggen, daar ben jij natuurlijk een onderdeel van, Jan-Willem. We hebben die ambassadeur in. In elk district heb je dus die ambassadeur rondlopen die voor jouw vereniging eigenlijk jou kan ondersteunen bij al je vragen. Dus heb je beleidsvragen, heb je opleidingsvragen. Eigenlijk alles wat Jan-Willem net vertelt. Daar heb je iemand voor die met jou kan meedenken. En hij of zij werkt er samen in een commissie die dat samen met elkaar gaat dragen. En dan wie weet dat er nog een vereniging is die dat ook heeft. Kijk, die verbindt verenigingen en die brengt ook de verenigingen met dezelfde behoeftes bij elkaar. En dat doen we dus dan dadelijk ook weer met Tour de Hollande. Dan echt, dat ik kan niet aanstippen of genoeg aanstippen door te zeggen hoe belangrijk het is dat je als vereniging daar naartoe komt, ja, naar die, ja, Tour. En dat wordt op een aantal dagen gedaan. Dat wordt gepubliceerd bij jouw vereniging of op de website waar die dagen zijn. En die dagen, ja, daar...
Maak er gebruik van.
Maak er gebruik van.
Ja, kom.
En daar heb je ook een stukje opleiding. Want ook Koen van Bungen, die komt elke dag mee om dus zo'n avond... Het is niet alleen luisteren, het is ook doen op het veld. Het uitzetten. Ja. Belangrijk.
Echt heel belangrijk om die avond te komen.
Twee hele mooie oproepen. Ja. Maak gebruik van ambassadeurs en kom naar de Tour de Hollande.
Ja, zeker.
Kennis op te halen. Dank jullie wel. We gaan dit tweede kwart afronden. Het is tijd voor de shootout, waarin ik jullie wil vragen om in 8 seconden de kernboodschappen van jullie verhaal met ons te delen. En jullie zijn scheidsrechters, jullie weten hoe kort die 8 seconden van de shootout zijn. Maar volgens mij is hem zo in woorden bijna nog lastiger. Dus ik ga kijken hoe ver jullie kunnen komen. Jasper, zou jij willen beginnen? Dan zet ik hem aan.
Ja, ik doe een uitnodiging. Die Tour de Hollande heb ik al verteld, maar kom daarheen. Kijk wanneer het is. Waar je voor komt is voor beleid, voor je vereniging. En dat samen met jouw ambassadeur te doen. Nou, dat wil ik zeggen. Kom naar de Tour de Hollande.
14 seconden, maar wel een mooie boodschap. Heel goed, dankjewel. Jan-Willem, jouw shootout.
Ja, ik zou zeggen, richt een goede commissie op, arbitragecommissie, 4 leden erin. Maak je plan, maak een jaarplan en werk dat stap voor stap uit.
Nou, vond ik netjes.
10 seconden rond.
9 ongeveer, ja, ja, keurig. Dan gaan we door naar de cooling down, waarin we onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars. En dat kan van alles zijn, een goed boek, een artikel of een mooie serie. Wat dan ook, iets wat jullie inspireert. Ik ben benieuwd wat jullie hebben meegenomen voor de luisteraars. Wie kan ik het woord geven?
De lezingen van Bas Nijhuis. Een hele aparte scheidsrechter in het voetbal natuurlijk. Ik vind het een fantastische man. Hoe hij omgaat met spelers, dat soort dingen allemaal... Natuurlijk kun je twisten over bepaalde beslissingen van hem. Maar als je naar zo'n lezing gaat van Bas Nijhuis, dan dat is echt aan te raden. Is echt heel leuk. Ze hebben ook die andere, die Kussen Beduk, die doet het ook. Die komt ook bij sportverenigingen. Die kan je ook zelfs bij je hockeyclub uitnodigen. En dan komt hij daar gewoon een lezing houden hoe het in de voetbalwereld gaat. Die staat heel erg open ook voor om langs te komen bij hockeyverenigingen. Ik weet dat hij al bij diverse hockeyverenigingen geweest is. Wij zitten er ook over na te denken om zoiets te gaan doen op Athena met een van de twee. Verdiep je er eens in. Het is echt heel leuk hoe hun tegen het scheidsrechterswereldje aankijken op voetbalgebied. Maar het is echt heel uitgebreid en dat maakt het hele pakket heel mooi.
Superleuk. Ja, ja. Goede tip denk ik voor veel verenigingen die nu luisteren. Dankjewel. Jasper, jouw cooling down tip.
Ja, tip is niet echt, maar het is wat mij indruk heeft gemaakt op mij toen ik begon als scheidsrechter. Wat ik nu nog steeds mensen meegeef, kijk eens gewoon naar het American Football of de NFL. Als daar die scheidsrechters, die hebben zoveel zeggenschappen, zoveel uitstraling, status. Maar daar moet je eens een keer naar kijken, naar zo'n wedstrijd. Je hebt ook verschillende mensen die daarover schrijven. Daar kun je zien wat je houding moet zijn. Dus hoe sta ik op het veld? Wat is je positioning? Daarnaast wat ik iedereen eigenlijk mee wil geven, zijn onze webinars. Wij hebben tal van webinars vanuit arbitrage die we eigenlijk online geven. Waar eigenlijk alle tips en tricks in staan. Maar ook de KNB College staat het erin. Ja, we hebben zo ontzettend veel momenta en data waar je uit kan putten om jouw vereniging naar een beter plan te helpen. Dat wil ik eigenlijk mee.
Ja, mooi. Nou, en ook alle tips zullen we weer in de show notes noteren. Dus iedereen die dit luistert en benieuwd is, die kan ze terugvinden. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering in de serie over beleid. Dankjewel Jasper en Jan-Willem voor het delen van jullie kennis en inzichten. Ik denk dat iedereen die op zijn of haar vereniging iets met arbitrage van doen heeft, hier wel geïnspireerd door zal zijn. En ik vond het in ieder geval ook heel leuk om jullie enthousiaste verhalen te horen. Dus dankjewel daarvoor.
Graag gedaan.
En zoals altijd natuurlijk ook aan onze luisteraars. Dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.